Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 160 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Martin Heimeriks en het thema van de middag was het recht.
Een aantal jaar geleden kreeg ik de mogelijkheid om vanuit universiteiten projecten te gaan doen in een ziekenhuis in Oeganda. En eigenlijk van het begin af aan vond ik Oeganda meteen helemaal te gek. Je hebt er ontzettend mooie natuur, van een rode aarde en alles is een beetje raar. Dus je kan er met je wenkbrauwen communiceren met elkaar. Je hoeft niet raar te kijken als er mensen met z'n vijf op een brommer voorbij komen. En als er iemand een geit naast je in de bus neerzet, dan is het ook gewoon normaal. Daarnaast, de mensen zijn ontzettend leuk. Ze zijn open, ze zijn aardig, ze zijn vriendelijk, ze zijn betrouwbaar. En daardoor heb je ook echt een veilig gevoel als je in het land bent. Omdat dat veilige gevoel wel tegen de prijs komt, werd me later duidelijk. Toen ik in het ziekenhuis op het balkon zat, ik een man hoorde schreeuwen, een andere man zag wegrennen. En vervolgens een hele meute mensen achter die man zag aanrennen, die man te pakken kreeg en hem begon te schoppen en te slaan. Nou, niet veel later leerde ik dat die man iets had gestolen. En diefstal is blijkbaar echt een halsmisdaad. Letterlijk, als een massa je te pakken krijgt, dan heb je kans dat je leven verliest. Als justitie je te pakken krijgt, dan heb je kans dat je voor een aantal jaar de gevangenis in gaat. Deze man heeft er gelukkig overleefd. Nou, na het project in het ziekenhuis zijn wij gaan rondreizen. Ik samen met de studievriend met wie ik dit project deed. We hadden via een reisgids opgeduikeld, een Oegandese militair. Die liet ons alle goede plekjes zien. En op een gegeven dag komen we aan bij de grens bij Congo. Een klein hotelletje, heel lokaal hotelletje, waar dus ook de lokale bevolking mocht overnachten. Achter had je een paar slaapkamers, er ook een paar ratten zaten. Nou, dat was onze slaapkamer. En eigenlijk de eerste avond ging met die Oegandese militair, Alex heette die, ging ik op pad. En al heel snel kreeg ik een belletje van mijn studiegenoot. Jullie moeten terugkomen. Er is stront aan de knikker. De telefoon van Alex is gestolen. Nou, wij volle bak teruggerend. En aangekomen in dat kleine hotelletje waar ook alle lokale bevolking had zitten drinken. Was het één groot kiphok. Mensen waren aan het praten met elkaar. Mensen waren al aan het vechten, want ze hadden elkaar vals beschuldigd. Alles een rep en roer. Nou, wij kwamen daar binnen en onze reisgenoot Alex ging het nog beter maken door mijn mes uit mijn broekzak te halen. Ik gebruikte voor ananas te snijden. Hij gebruikte hem om mijn mensen te prikken. Ik wil mijn telefoon terug. Heb jij mijn telefoon? Waar is mijn telefoon? Nou, niet veel later had hij dus ook echt zijn telefoon terug. 5 minuten op een of andere manier, vraag me niet hoe. Alleen de simkaart was kwijt, dus het maakte eigenlijk niet uit. Iedereen bleef elkaar beschuldigen. Alex ging weer in mensen rondprikken. Van het ene op het andere moment sloeg de vlam in de pan. De mensen stormden op elkaar af en ze begonnen te schoppen, te slaan, zoals ik al ooit eerder had gezien. Alleen nu met het verschil dat Alex met mijn mes op de mensenmassa inrende en begon te slaan en te hakken met dat mes. Nou, op zo'n moment krimpt je maag, die krimpt samen. In mijn hoofd kwam eerst een stomme gedachte van, als ik nu niet ingrijp, dan gaat de politie mijn mes als bewijsmateriaal in beslag nemen. Dus ik ben meteen die mensenmassa ingerend, heb Alex eruit getrokken, mes aan mijn broek afgeveegd. En toen zei hij, hij begon te lachen, hij zegt, ik heb ze alleen met de achterkant geraakt. Maak je geen zorgen. Nou, niet veel later kwam de sheriff binnen met 2 politieagenten. En eigenlijk was toen ook al heel snel duidelijk wie het had gedaan. De man die werd afgevoerd. Hij was blij dat hij werd afgevoerd, want eigenlijk begon iedereen wel door te krijgen. Volgens mij is het die man daar. De simkaart was nog steeds kwijt. Dus de dag daarna zijn wij teruggegaan naar het politiebureau, want Alex wilde die simkaart van hem per se terug. Nou, daar aangekomen ben ik in een heel raar tafereel terechtgekomen. Wij mochten eerst de man, die uiteindelijk een jongen bleek te zijn, een student van 18, 19 jaar oud, die net iets te veel had gedronken die avond, die mocht uit het hok gaan halen. Hij had in een heel klein hokje heel de dag een klerenmakerszit mogen zitten. Meer ruimte had hij niet. Toen zijn we naar de politiebureau gelopen. Wij mochten op een bankje gaan zitten en hij moest voor ons gaan zitten op zijn knieën en keek ons met doodsangst aan. Nou, het begon, het gesprek, hij ontkende, hij had niks gedaan. Maar Alex was niet zomaar een militair, het was een militair met enige macht. En die maakte al heel snel duidelijk dat als die jongen niet zou bekennen, dat hij de komende maanden in dat hele kleine celletje zou mogen doorbrengen. En hij bekende. Hij had inderdaad de telefoon gestolen. Hij had paniek gekregen, de telefoon weggegooid. Hij wist echt niet waar de simkaart was. De tante van de jongen zat er ook bij en die kwam toen aan het woord. En de jongen die al op zijn knieën zat, die hoorde het verhaal van zijn tante, hoe die de hele familie te schande had gemaakt. En je zag hem nog verder voor je op de grond, door de grond gaan. Daarna kwam de sheriff. En de sheriff die zei, nou, we hebben nu genoeg bewijs tegen deze jongen. Er is al vaker zoiets gebeurd. En dus kunnen we hem naar Kampala sturen waar we een berecht, zeker te weten, berecht kunnen krijgen. Ik doe dat liever niet, want hij kan pas over een paar dagen opgehaald worden. En ik ben degene die de maaltijden voor hem moet betalen. En zei hij, maar jullie, en hij keek naar ons, ook wij, toeristen en Alex, jullie mogen besluiten wat er met die jongen gaat gebeuren. En daar zit je dan als toerist, voor je zit er een jongen op zijn knieën, op de grond, hij heeft een telefoon gestolen. Als je zegt, je mag naar de gevangenis, of je mag naar Kampala, dan gaat hij lang de gevangenis in. Makkelijke keuze zou je zeggen. Tot mijn studiegenoot zei, hij heeft het al vaker gedaan, stuur hem maar naar Kampala. Ik zat er net iets anders in. Ik dacht, hoe de hel kun je dat nou zeggen? Arme jongen. En gelukkig was Alex het ook, zat hij ook in mijn team. Dus wij zeiden uiteindelijk, je mag gaan. Nou, die jongen die al zo bang was, ging nog verder door de grond. Dankbaar, hij schudde ons de hand. Hij boog, hij bukte. En zoveel nederigheid heb ik nooit in mijn leven gezien. En ook zoveel dank tegelijkertijd. En ik moet nog heel vaak terugdenken aan dit moment. En dat komt niet vanwege de rare vechtpartij. Dat komt zelf niet vanwege het feit dat wij mochten veroordelen. Maar het feit dat toen ik daar zat, het normaal voelde voor me. Het voelde de macht hebben om te zeggen, dit gaat er met deze jongen gebeuren. Het voelde heel logisch dat wij dat kregen. En als ik heel eerlijk naar mezelf ben, voelde die macht eigenlijk ook wel goed. Ook al was de situatie zo bizar. En dat heeft me later heel erg aan het denken gezet. Want wat als jij in zo'n rare situatie zo van die macht kan genieten. Van hoe moet dat niet zijn voor heel veel andere mensen die in rare posities in de wereld zitten. Waarschijnlijk precies hetzelfde. Dus dat heeft het mij wel doen inzien. Dat macht hebben echt heel raar is en het echt iets met je hoofd doet. Het heeft mij wel geleerd om naar mezelf in alles wat ik doe in mijn werk, mijn eigen leven kritisch te kijken naar de situatie waar ik in zit. Om te voorkomen dat ik zelf nog ooit me laat corromperen door macht. En tenslotte heeft het me ook wel enigszins dankbaar gestemd met het feit dat ik in een land leef waar de recht niet wordt gesproken door een paar opgeschoten toeristen, maar door meer wijze mannen zoals die vanavond ook al hebben mogen horen spreken. Dankjewel.
Dat was het verhaal van Martin Heimerings. Echt Gebeurd vindt iedere derde zondag van de maand plaats in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 20 mei en het thema is dan via internet. Heb je zelf een goed verhaal of ken je iemand die goed kan vertellen? Meld dat dan bij ons en dat kan via echtgebeurd.net. En als je denkt, hey, ik wil eerst wel eens wat meer leren over hoe je een goed verhaal vertelt, Dan is er ook een leuke cursus en dat loopt via CREA. Dat is de culturele organisatie van de Universiteit van Amsterdam. Maar iedereen die kan eraan meedoen. De cursusleider is ons eigen redactielid Rosa van Toledo. Kijk voor meer informatie op crea.uva.nl en klik dan op cursussen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo dus, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende podcast en let tot die tijd goed op je telefoon, hè, en je simkaart.